Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Impact. We hebben vandaag Matthias Gommeren, CEO bij Cardoon bij ons in de studio, en Annick van Belgium, CMO bij Cardoon. Matthias en Annick, welkom. Naar aanleiding van jullie recente rebranding, waar dat je online helemaal niet rond kon, vond ik het super interessant om jullie hier vandaag eens een keer uit te nodigen voor een gesprek over rebranding, disruptie, innovatie, team meetings, data. We gaan heel wat dingen aanraken. En ik hoop dat de sales en marketing professionals die luisteren, dat die er iets gaan uithalen. Maar ik ben er eigenlijk op voorhand al redelijk zeker van dat het een heel nuttige en interessante aflevering gaat worden voor hun. Welkom bij Studio Impact, de podcast voor ambitieuze marketing professionals. Wij zijn Matteo en Nico en samen met het team van Meteoris brengen we elke week nieuwtjes, trends en learnings die je aan het denken zetten en handvaten geven om je marketingaanpak naar het hoogste niveau te brengen. Deep dives, frameworks, interviews, inzichten en data uit honderden cases maken van jouw organisatie een niet te stoppen marketingmachine. Brace for impact. Als dat goed is voor jullie, vliegen we er meteen in. Met het vlees aan bod natuurlijk. De reden waarom dat jullie hier zijn, of waar dat we vandaag heel sterk op gaan inzoomen. Cardoon, bedrijf dat al heel lang bestaat, met een heel specifieke ontstaansgeschiedenis. Het is misschien interessant om dat kader even mee te geven. Wie is Cardoon, hoe lang bestaan jullie, waar staan jullie voor? En wat is jullie situatie in de markt vandaag?
Ja. Zal ik hier voor mijn rekening nemen?
Ja, perfect.
Cardoon bestaat inderdaad al lang, 76 jaar, dus van 1949.
Ja.
Misschien wel belangrijk bij vertellen dat er zijn verschillende rode draden door de geschiedenis van Cardoon, maar één een hele dikke rode draad. En hij zei dat Cardoon altijd op zoek is geweest naar betaalbare mobiliteit zoeken voor particuliere klanten.
Ja.
En dat is nog steeds vandaag het geval. Cardoon is gestart in 1949, zoals ik zeg. De oorlog was juist gedaan en de Amerikanen waren vertrokken. En ja. Er waren heel veel auto's blijven staan vanuit de oorlog. En Albert Cardoon, dus Cardoon is echt een familienaam, Albert Cardoon. Er zijn veel mensen die denken dat Cardoon car and doen is. Ja. Het heeft dus niks met te maken.
Gelukkig toeval.
Het is gewoon puur toeval. Goed gekozen achternaam. Ja. Albert Cardoon heeft die auto's opgekocht, heeft die geherconditioneerd, gerefurbished.
Ja.
En heeft die doorverkocht aan een hele lage prijs. En doorheen de jaren, 76 jaar lang, zijn wij geëvolueerd en zijn wij vanuit het centrum van Antwerpen verhuisd naar de Boomse Steenweg in Antwerpen. Ja. En we hebben tussen 16 vestigingen door heel België. En zijn we ook beginnen focussen op nieuwe auto's, dus import van parallel import van nieuwe auto's. En eigenlijk zijn we nu terug bij de roots waar we ooit gestart zijn en zijn we ons terug echt aan het focussen, aan het heroriënteren op die betaalbare mobiliteit. En dat wil zeggen dat wij grootste focus leggen op auto's met kilometers. Dat kan gaan tot auto's van 10 jaar oud en 150.000 kilometer.
Ja.
Maar wel auto's die we herconditioneren in ons eigen centrum. Waar we in twee shiften werken bijvoorbeeld. Om die auto's terug tip-top klaar te krijgen.
Ja.
Met een garantie van 10 jaar oud. Met een retourrecht waar de klant met een auto kan rijden. 2 weken lang en 1000 kilometer kan rijden zelfs. Dus we zijn helemaal terug bij onze roots. Waar het ooit in 1949 gestart is.
Ja. En dat heeft dan uitgemond in een rebranding, waar we het zo biedt zeker over hebben. Wat zijn zo de marktomstandigheden of de evoluties in koopgedrag dat je zegt van ja, die roots of die kern waar dat we ooit zijn begonnen, we zijn daarop beginnen denken en beginnen werken en we zijn daar nu, uitmondend in de rebranding, terug dichter naartoe gegroeid. Wat zijn zo de grote bewegingen of strekkingen daar naartoe?
Ja, we hebben geen glazen bol, spijtig genoeg hebben we dat niet. Maar we hebben ons wel te differentiëren van de markt. We zijn een buitenbeentje, we zijn een rebel, worden we soms genoemd, in de autosector. En we zijn er heel trots op dat we dat zijn. Maar dat wil ook wel zeggen dat wij het coronajaar eigenlijk beslist hebben om terug meer refurbished auto's te gaan doen.
Ja.
Om je een voorbeeld te geven, om een idee te geven, tot 2020 hadden we 80% van onze stok waren nieuwe auto's, 0-kilometer auto's,
ja.
En 20% waren auto's met kilometers. Dat is helemaal omgedraaid nu. En wij hebben toen, los in de coronaperiode, hebben we die beslissing genomen. We hebben een gigantisch duur centrum gebouwd en een groot centrum gebouwd om die auto's te herconditioneren.
Mm-hmm.
En dat heeft ons eigenlijk, dat was eigenlijk de beste beslissing die we hebben kunnen nemen. voor één voorbeeld aanhalen, ik kan er verschillende aanhalen. In 2021 of 2022, ik ben het kwijt, hebben we een bewuste boot gehad. Ik kan niet op zijn naam komen, die het Suezkanaal heeft geblokkeerd. Ja. Er konden geen chips meer geleverd worden en alle nieuwe auto's die gekocht waren, en, konden niet geproduceerd worden. Ik was heel blij dat wij die switch een jaar vroeger hadden gemaakt om naar refurbished auto's te gaan, want wij hebben daar eigenlijk heel weinig impact van gehad.
Ja. Oké. Okay. En dan maakt is een verhaal waar je inderdaad al een ondertussen 5 jaar mee bezig bent en een beetje transitie hebt ingemaakt, heeft dan na 76 jaar, als ik het goed heb uitgemond, in een rebranding, dus een nieuwe vormgeving en een heel verhaal daarachter natuurlijk. Hoe is dat traject in zijn werk gegaan? Dat is misschien een goede vraag voor u, Annick. Want ja, vaak wordt dan langs de buitenwereld bekeken, ja, een rebranding, dat is ergens een nieuw logo opplakken en de kous is af. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken.
Ja, een heel boeiend traject. Wat Matthias niet verteld heeft, is dat we ook deel uitmaken van een Franse groep, de Aramis Groep. En de rebranding is eigenlijk iets dat een initiatief was dat voor alle landen van toepassing was. Dus alle landen behielden een eigen naam, maar de bedoeling was om één identiteit te creëren voor alle landen.
Ja.
Dat is een oefening geweest. We hebben er 2 jaar op gewerkt met mensen uit Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië. Een hele groep mensen, een heel boeiend traject. Maar het was meer dan alleen maar een logo, zoals je ook zegt. Het was echt gaan kijken van wat is nu echt onze brand proposition en waar kunnen we echt verschil mee maken. En we zijn er eigenlijk uitgekomen met het feit van onze brand platform, wat is daar heel belangrijk? Hetgeen dat Matthias eigenlijk ook zei net, die betaalbare mobiliteit terug kunnen aanbieden aan de consument. Nieuwe auto's worden duurder. En waar kunnen wij het verschil in maken? Dat is auto's betaalbaar aanbieden voor de consument, die heel betrouwbaar zijn omdat ze bij ons geherconditioneerd zijn. Dus dat is een beetje ons verhaal dat we brengen. Niet enkel een nieuwe grafische identiteit, die nu wel in Europa overal zichtbaar is. Ik kan er straks nog een kleine anekdote over vertellen. Ja. Maar het is wel zo dat we zien dat echt het positioneren nu, vandaag, we zijn begonnen in februari met de rebranding, dat nu in volle transitie is en in volle gang.
Ja, en ook een stukje dat erin wordt, soms wordt vergeten, ik zie er ook regelmatig dingen rond passeren, is dat is naar de buitenwereld toe natuurlijk een belangrijk iets en een heel groot moment, maar ook de interne stakeholders, als je dan al die landen en al die interne personen of spelers benoemt, dat is ook geen evident traject, vermoed ik. Hè?
Wel, het was ook een boeiend traject. We zijn er op tijd aan begonnen, omdat we zoiets hadden, we moeten niet begin maart uitpakken met een nieuwe identiteit, een nieuw verhaal. We moeten de mensen op voorhand meekrijgen. Dus een jaar geleden zijn we al begonnen met de mensen te betrekken, echt te communiceren en echt het verhaal te gaan brengen van wat gaan wij nu precies doen. Dus die zijn echt op regelmatige tijdstippen geïnformeerd. Er zijn zaken naar boven gekomen. Een aantal mensen bijvoorbeeld bij ons die in vestingen werken, die hadden nog nooit het refurbishment center gezien van dichtbij in werking. Wel al een keer op een open bedrijvendag of wat dan ook. Dus we hebben die mensen naar ons gekregen. Ik denk een 100 à 150 mensen die ook nog een keer bij ons zijn langsgekomen en echt dat verhaal hebben meegekregen en ook mee zijn in dat verhaal. We hadden in het begin wel wat mensen die sceptisch stonden ten opzichte van een nieuw logo, identiteit, weer verandering, wat ook logisch is. Maar ik denk dat we de laatste weken echt wel mogen spreken van heel enthousiaste collega's die super fier zijn. We hebben nog nooit zoveel posts gehad die gerepost zijn geweest door onze collega's. Dus dat maakt het echt wel heel leuk, ook voor het marketingteam, om te zien dat er zoveel mensen echt mee het logo en het merk en het bedrijf ook dragen.
Zijn er mensen, en die zullen dat waarschijnlijk even uit met de beste wil of de beste bedoelingen zeggen, die dat soms in vraag stellen van waarom was dat nu nodig of waarom doe je dat? Is er in zekere mate ergens onbegrip of zoiets in die mate dat je daarvan kunt spreken? Of,
Ja. Ik was gisteren op een event en daar sprak mij iemand aan die ik nog nooit gezien had en die vroeg mij, bent u CEO van Cardoon? Waarop ik ja zei uiteraard, en die zei tegen mij, bent u gek geworden? Dat was zijn eerste, eerste zin tegen mij. Ik heb erop geantwoord ja, en ik ben blij. Voor mij is dat een compliment, als mensen denken dat wij gek zijn. Om een voorbeeld te geven, vlak na de aankondiging van onze rebranding, had ik een krant aan de lijn, of een journalist aan de lijn, die mij vroeg waarom deze rebranding. Daar moet je wel ballen voor hebben. Dat zijn allemaal opmerkingen die mijn ego streelt, of onze ego streelen en die ons tonen dat we de juiste dingen aan het doen zijn. En iets wat ik er juist niet gezegd heb, is wij, die rebranding, ons logo bestaat 76 jaar. En inderdaad, er is 2 jaar heel hard op gewerkt door het team van Annick en door alle landen. Maar ons logo representeerde ook niet meer wie Cardoen is. Cardoen is een heel jong bedrijf. Ik vind mezelf een hele jonge CEO, maar je kunt er naar lachen. Maar wij zijn een heel jong bedrijf. De mensen die bij ons werken zijn heel jonge mensen. En dat was nieuw dat ons logo gepercipieerd werd door onze klanten. Dus het was ook gewoon tijd en nodig om Cardoen in een nieuw jasje te steken.
Ja.
En als we zien naar de feedback die we nu krijgen van onze klanten, dan merken we dat de meest voorkomende opmerking nu is van amai, dat is wel een heel jong en hip logo. En eigenlijk zijn wij ook wel een heel jong en hip bedrijf.
Ja.
Ook al bestaan we 76 jaar.
De uitspraak dat je er doet, daar moet je ballen voor hebben. Ik herinner ook uit ons voorgesprek en de communicatie die we al hebben gehad. Innoveren, disruptief zijn, out of the box denken, zijn allemaal wel dingen die op jullie lijf geschreven staan en heel sterk bij jullie passen. Dus in die zin, om die lading te kunnen dekken en daarbij een fitting visuele identiteit hebben. Allee, 1-op-1, een logisch verhaal natuurlijk. Hè. Ik vind dat disruptieve en dat innovatieve misschien ook wel een heel interessante. Iets dat ik ook heel vaak zie, is als je natuurlijk als eerste zei, er ligt heel veel druk op u en je gaat misschien als eerste ook dan eens een keer tegen een muur lopen, maar je hebt wel het voordeel dat je je als eerste kunt imprinten bij mensen, daar waren die al mee bezig, en voordat de rest ermee bezig was. Vind ik wel eens een interessante om bij jullie te kijken, creativiteit, innovatie, disruptief zijn in de markt, niet evident, want het beweegt allemaal heel snel. Wat zijn zo de grote dingen die jullie daarin zien bewegen of die jullie meepakken of waar jullie vandaag mee bezig zijn om het verschil te maken binnen dat nieuw verhaal ook?
Ik ga vooral Annick laten antwoorden, want dat is het creatieve brein van ons getweet.
Ja.
En ik misschien ook eens mijn rol daarin toelichten. Het succes van Cardoen de afgelopen jaren is dat we terug zijn gegaan naar die disruptieve rebelrol die we altijd gehad hebben. En die we misschien de periode daarvoor, de jaren daarvoor, een beetje hadden gelost en hebben we waren in slaapbaar gewicht. Dat zien we nu terug door vrij te geven aan de marketingafdeling. En daar werk je ontzettend creatieve mensen. Door die vrij te geven, door te zeggen, of door te pushen van out of the box denken en we willen zo, hoe zotter hoe beter, merk ik nu dat één, dat team veel vrijer is in het nadenken of in het bedenken van campagnes en acties. De valkuil of de moeilijkheid daarin is een balans vinden tussen creativiteit, go nuts en kom daarmee zotte ideeën. En wat brengt dat op?
Ja.
Welke leads brengt dat op? Wat gaat dat opbrengen in verkoop? En dat is de balans. En dat is een sweet spot vinden, elke keer opnieuw, tussen je hebt die vrijheid, go nuts. En oké, wat gaat ons dat opbrengen welke return gaat dat geven? En dat is elke keer opnieuw, met elke actie, elke maand, elk idee, opnieuw een heel leuke discussie en een heel leuke oefening.
Ja.
En soms doe je goede acties en soms doe je loopjes tegen de muur, zoals gezegd. Ja.
Zoals dat overal is, inderdaad. Hè. Hoe gaat het daarmee om met die creatieve ideeën, creatieve campagnes? Hoe creëer je zo'n omgeving waarin dat je continu met nieuwe ideeën of insteken kunt komen en die dan ook vlot uitgerold krijgt? Want daar denk je dat er ook een goede
methode zeker.
Is.
We zijn begonnen met een heel klein marketingteam bij Cardoen. We zijn op een paar jaar tijd wel enorm gegroeid.
Ja.
We werken bijna niet met externe partijen. Dus alle mensen die bij ons in-house zijn, die werken ook vast bij Cardoen.
Ja.
Maar we hebben wel een beetje, zoals ik ook zei net in ons voorgesprek, dat er wel heel veel mensen zijn die ook een agency-achtergrond hebben, die nu bij ons zitten. En die heel snel kunnen schakelen en ook heel creatief kunnen denken. We sturen die af en toe wel een beetje in een richting en vragen om af en toe eens te landen met de voeten op de grond. Want we weten ook van als we iedereen volledig loslaten, dan zijn alle ideeën superleuke ideeën en willen we maar in één ding. En dat is een prijs halen op het einde van het jaar.
Ja.
Daar gaan we geen auto's mee verkopen. Dus het is altijd zo'n balans vinden tussen die goede creativiteit met heel leuke dingen komen, dat consumenten ons ook herinneren en zeggen van amai, tja, leuk gedaan. Maar tegelijkertijd ook met heel authentiek materiaal komen, waarbij dat ook de consument op die manier wel zegt van oké, dat is wel een partij waar ik mijn auto bij zou kopen. Dus het is echt die balans, die oefening vinden, constant tussen dat creatieve en bij ieder idee dat we ook komen met het feit van oké, we denken door dat te doen, zoveel auto's meer te verkopen, of door dat te doen, misschien geen enkele auto meer te verkopen, maar wel zoveel keer in de pers te verschijnen. Dus dat is echt constant die oefening, die balans, dat we proberen erin te vinden.
Ja. Dat is misschien wel een leuke, ik zie het mij nu best te beginnen, misschien wel een leuke anekdote, is wat ik zeg, er werken wel wat collega's bij Cardoon die vanuit een agentschap komen, of een carrière hebben gehad bij een agentschap.
Ja.
En als we dan met een idee komen, dan maakt uiteraard de marketingafdeling een heel creatieve presentatie. ik moet al lachen.
Ik ook.
Ja, je bent er gekomen. Omdat al die collega's bij een agentschap gewerkt hebben en dat gewoon zijn en zo getraind zijn, maken die hele lange presentaties. En dat is nu net geen dat ik niet wil zien. Nee. Ik wil, ene slide is voor mij voldoende. Ik wil gewoon weten, wat gaan we doen? Hoe zot is dat? En wat gaat dat opbrengen? Of wat willen we daarmee bereiken? En dus de eerste keren dat er zo van die zotte ideeën werden gepitcht, ja, dan schiet ik dan een kwartier mijn aandacht kwijt. Ik wil gewoon dat stuk zien waar dat over gaat. En de grap is nu wel, dus nu, die presentaties zijn nog altijd even lang. Ze maken nog altijd van die presentaties die volgens mij veel te lang duren. Maar we skippen nu gewoon dat eerste stuk al. En
dan zijn we voor u naar de laatste slide.
We gaan tot de laatste slide. Dus we maken nog lange presentaties, maar we gaan wel tot de focus direct.
Maar ik denk dat is wel belangrijk wat je zegt. Die lange presentaties zijn voor ons wel belangrijk als team om goed na te denken over dat concept van waar komen, wat is de briefing, wat willen we bereiken. En allemaal die stappen die zitten in dat eerste gedeelte natuurlijk. En dan zegt Matthias altijd geen fugazi. En dan moet je to the point. Dus voor ons is dat wel belangrijk om dat verhaal ook daarna, als we het moeten uitrollen,
Absoluut. Iedereen
ook in mee te krijgen. Hè.
Ja, dat is ook misschien een beetje het klassiek. Als je zegt, heel veel mensen komen van agencies of van die creatieve omgevingen. Mm-hmm. Ja, die zullen met elke opdracht omgaan alsof het een briefing of een pitch is.
Ja.
En die gaan al over doelgroepen, targeting en outrol nadenken.
Ja. Ja.
Maar voor u weten ze dan dat ze zich moeten focussen op de laatste slides. Als het over ideeëngeneratie of met concepten of campagnes komen... dan merk ik ook soms dat creatieve teams zichzelf soms wat vastrijden in... om te creatiefst en om te zotst, heb je soms het idee van, ja, hier hebben we het te complex gemaakt, of heb je daar bepaalde handvaten rond, dat je zegt, dat is een test of een litmustest die we altijd gebruiken om te zien, gaat iets plakken in de markt, of gaat iets blijven hangen, of gaat dat duidelijk genoeg zijn? Heb je daar ervaring mee? Of?
Hoe simpeler, hoe beter. In de zin van, als we een actie bedenken die we kunnen uitleggen op een heel laagdrempelige manier, dan weten we al dat dat heel duidelijk gaat zijn, ook naar onze consumenten toe. Vanaf dat we voelen dat het een klein beetje te ingewikkeld is om uit te leggen en dat we heel veel woorden nodig hebben om het concept nog maar te verduidelijken, dan weten we van, dat is iets dat niet gaat werken.
Ja.
We hebben heel concreet... iets wat heel goed gewerkt heeft, is ons 75-jarig bestaan. Dan zijn we eigenlijk beginnen nadenken, oké, 75 jaar, en we hebben er eigenlijk een 360-campagne van kunnen maken, met tv, maar ook met verhalen van mensen die bij Cardoon hadden gekocht. We hadden een taxi aangekoppeld met Ben Segers, die bij de mensen langs ging, met die verhalen van alles gedaan. Je kon tot 75% terugwinnen van het aankoopbedrag. Dus dat was allemaal zo heel fijn gelinkt, een heel grote PR boost dat ook gegeven heeft. Maar heel simpel voor de consument, 75 jaar, 75% korting. Ik koop nu en ik maak kans op. Dus heel simpel. We hebben dan een paar maanden erna, want we wilden terug een activatie doen. Het was zomer en we wilden heel veel volk in de showroom. Dus we doen een zomerbonus. En dat was eigenlijk een concept dat superleuk in elkaar zat, maar het was echt veel te ingewikkeld voor de mensen op de vloer die het moesten uitleggen aan onze klanten mee te krijgen in het verhaal. Dus we weten, hoe simpeler, hoe beter.
Ja.
We kunnen er simpel en creatief zijn. Ik denk dat het ook wel een belangrijk is dat het niet plat commercieel moet zijn. We kunnen er zeker creatief in zijn. Maar als het soms iets over de top gaat, weten we van even downsizen en even terugkijken hoe kunnen we het versimplifieren.
En uiteraard zijn er dan gatekeepers onderweg die te complexe dingen kunnen gaan fine-tunen of gaan bijsturen. In heel jullie arsenaal van campagnes steken jullie dingen heel bewust in buckets. Dat je zegt, dit initiatief gaan we afrekenen op nieuwswaarden of PR. Dit gaan we afrekenen op directe verkoop.
Ja.
Dit gaan we afrekenen op awareness dat we online hebben kunnen creëren. Ja. Of is het altijd een beetje een mix van verschillende outcomes die dat je voor ogen hebt?
Laat ons zeggen dat we een aantal KPIs het merendeel van de tijd 90% laten terugkomen. En daar gaan we eigenlijk op kijken, oké, hoe scoren we op brandvlak?
Ja.
Dan kijken we naar een aantal KPIs, consideration, hoe dat we in de markt worden gezien. We doen ook kwalitatieve en kwantitatieve studies. Kijken we van, oké, hoe hebben we daarop gescoord?
Ja.
Welke associaties worden er gedaan met ons merk door een consument? Dus dat is één zaak. Dan, ja, we moeten natuurlijk auto's verkopen, dus dan wordt er echt naar kwalitatieve leads gekeken. En wat gaan we kunnen doen om die leads te verhogen? Dus we hebben zo een aantal KPIs, maar het zijn 90% altijd dezelfde die ook terugkomen. Matthias heeft ons een challenge gegeven een jaar geleden. Allee, zo af en toe geeft hij een keer een challenge.
Ja.
Kom één keer in de pers per maand, niet betalend. Hè. Dus ja. En we dachten in het begin van oei. Maar op den duur worden zo ingetraind dat bij iedere campagne dat we bedenken van oké, hoe kunnen we er ook misschien een stukje perswaarde aan koppelen. En iedere keer is dat een manier van denken dat ons toch verplicht om iets verder te gaan en dat ook mee te nemen.
Ja, het gewoon out in the open hebben, dat helpt al om er alert voor te zijn. Mm. Zit hier iets van perswaarde of nieuwswaarde?
We gaan die challenge trouwens aanpassen.
Oké.
Dat is één keer per maand gratis in de pers. En dat was niet haalbaar. We zijn de laatste 4 maanden 8 keer per maand in de pers gekomen. Dus die grafiek hangt heel groot in hun bureau, die volgen ze elke dag af. Daar zijn ze heel trots op. Dus die lat ligt gewoon te laag, we gaan dat terug hoger moeten leggen.
Voilà, bij deze.
Ja. Ik had beter gespeeld.
Ik had ook van het gesprekje dat wij hiervoor hebben gehad, heel hard het idee, en zoals het hoort natuurlijk, dat zo het prikkelen of challenges opleggen, of heel actief gewoon mee betrokken zijn in het marketingstuk, dat dat wel iets is waar ik ook bewust heel actief en heel graag mee bezig bent. Heb je een idee van waar dat komt of waar dat je zelf inspiratie haalt?
Nee, ik meen oprecht dat ik niet de meest creatieve persoon ben die hier aan tafel zit. Sowieso niet, denk ik. Ik denk wel dat ik het team kan uitdagen om out of the box te denken en om verder te denken.
Ja.
En wat dat dan juist moet zijn, daar laat ik aan hen over. Het is wat mij betreft toch een heel goede wisselwerking tussen uitgedaagd worden en creatieve vrijheid krijgen om dingen te bedenken. Zorgt er ook voor dat we tegen een bepaalde snelheid aan het veranderen zijn, zaken aan het bedenken zijn, die natuurlijk wel wegen op een team en die er wel voor zorgen dat er wat werkdruk bij komt kijken en dat er wel keuzes moeten gemaakt worden. Soms van, oké, dit kunnen we wel doen en dit kunnen we jammer nog niet doen en dat we samen prioriteiten moeten bepalen. Hier gaan we op inzetten en daar gaan we niet op inzetten.
Ja. Maar die buy-in en die betrokkenheid, dat zie ik heel veel bij organisaties waar dat effectief is, waar dat niet wordt tegengehouden, een beetje stiefmoedelijk behandeld. Ja, daar zie je het floreren. Hè. Zeker als je het juiste team erop kunt zetten.
We zitten naast elkaar, dus onze deuren staan naast elkaar. Dus er wordt heel snel een bureau binnengestapt en een vraag gesteld. Dat is ook de sterkte, denk ik.
Ja.
We hebben vorige week besloten om een reclamecampagne op te starten, een tv-spot op te nemen. Ik denk donderdag beslist, of woensdag beslist, gisteren en vandaag opgenomen en volgende week gaat hem op mijn tv zijn.
Ja.
Dat is de sterkte van Kijk doen. Wij beslissen heel snel en wij moeten niet veel postjes passeren om die beslissing te maken.
Ja, en dan kun je effectief die voorlopersrol en iemand die partij zijn die heel snel innoveert en op veranderingen springt. Want je ziet ook soms organisaties zich, opnieuw een term, zich vastrijden, omdat ze pas na 4 of 5 of 6 maanden het idee dat ze zoveel tijd geleden terug, hadden, dat ze dat dan pas ten uitvoer kunnen brengen, omdat ze al die heel die hiërarchie door moeten natuurlijk.
Dat is bij ons niet het geval. Nee, dat is positief. Zeker. En dat is echt positief. Dat wordt door het hele team gesmaakt ook. Zoals Matthias ook zei, we kunnen in zijn bureau binnenkomen, niet alleen, de rest van het team ook. Heel bereikbaar. En af en toe dan kom ik binnen en ja, ik denk dat ik een goed idee heb. En dan zie ik hem al kijken, ja, ze is daar weer. En ja, soms, voor één goed idee moet er soms 10 slecht hebben. Dus er zullen misschien ook wel wat slechte tussen zitten. Maar af en toe, ja, oké, kunnen we niets mee. En dan zijn we vertrokken. En dat is wel heel leuk dat we dan direct zaken ophangen in een bureau, visueel maken en dan weten we dat we iemand zijn aandacht kunnen trekken. Dus dan werkt dat wel.
Fantastisch, lijkt mij. Allee, van wat ik er in het vorige gesprek nu aan hoor, een heel tof van dynamiek en je ziet de resultaten er ook van.
15 minuten. Meer heb je niet nodig om te weten welke onderdelen van jouw marketingaanpak maximale impact in de weg staan. Vul nu de Meteoris-score in via meteoris.eu. Het is helemaal gratis en amper 24 uur later kan je al aan de slag met onze inzichten. En nu terug naar de aflevering.
Matthias, ik heb misschien nog een vraagje voor u, wat dan ook gaat over het concept van autoverkopen. Ook daar, om een innovator te zijn, moet dat challengen natuurlijk. En ermee bezig zijn van, dat ziet er vandaag zo uit, maar binnen x aantal jaar gaat dat er misschien totaal anders uitzien. Wat zijn zo de evoluties, wat dat je al kunt en wilt delen, die dat je daarin ziet gebeuren? Hoe gaat dat veranderen tegenover hoe dat we het misschien gewoon waren x aantal jaar terug?
Ja. Wel, misschien eerst even kort op die innovatorrol. Ik heb makkelijk praten, ik ben een CEO, maar ik vind dat een van de redenen waarom ik zo graag bij Cardoon werk, is juist omdat wij durven die ballen te hebben, waar we het er juist over hadden, om te veranderen en om de eerste te zijn. En ook durven tegen een muur lopen en zoals Annick zegt, fouten maken, en maar wel de eerste te zijn. En het voordeel is dat wij de eerste zijn en dat wij kunnen testen en dat we de klant weet dat wij de eerste zijn daarin.
Ja.
Ik kan genoeg voorbeelden aanhalen, kunnen misschien speed nog doen. wij worden nog gekopieerd, uiteraard worden wij gekopieerd. En dat is het nadeel, dat is de challenge die we hebben. Wij moeten constant blijven innoveren, constant onszelf, maar ook de markt opnieuw uitvinden om die eerste te blijven zijn.
Ja.
En dat is de oefening waar we nu volop in zitten, is één, die rebranding. Dat is niet enkel aan de logo, zoals ik er juist zeg, maar er ligt een heel verhaal achter. Maar dat is ook kijken, oké, hoe gaat de toekomst van de toonzaal eruit zien en de autoverkoop eruit zien? En als wij, toen ik CEO werd, begonnen met het verkopen van auto's op afstand, dan verklaarde iedereen ons gek. En ja, een gebruikte auto, klanten willen een auto zien en willen proefrijden en willen testen en willen die auto rieken en voelen. Wat wij nu merken is dat 20% van al onze verkopen gebeuren op afstand. Via een videocall, een videogesprek. Ja. Die klant komt niet in een toonzaal. Zelfs voor de ophaling komt hij in een toonzaal. Die kan die ophalen thuis, of die wordt thuis afgezet. Ja. En dat sterkt ons in de twijfel. En kijk, het is niet dat wij een glazen bol hebben en dat wij de toekomst kunnen voorspellen. Ja. Maar we hebben wel een visie. En wij geloven heel sterk dat de toekomst van de retail en de toekomst van de automobielverkoop, dat er niet meer gaat uitzien zoals dat nu is. Grote toonzalen met veel stok. Dat zorgt voor veel verkoop. Dat heeft Cardoon groot gemaakt, daar moeten we ook eerlijk in zijn, maar dat is niet de toekomst.
Nee.
Wij geloven dat een klant de keuze wilt hebben hoe dat hem zijn auto koopt. Is dat online, snel, gemakkelijk, met retourrecht. Hè. Bij Cardoon hebben we 2 weken retourrecht. De langste proefrit in België noemen we dat. Ja, waarom zouden dan de auto willen proefrijden als je hem koopt? Maar heb jij graag fysiek contact en wil je in de toonzaal komen? Ja, dan moet je dat ook aanbieden. Dus wij geloven in een zo'n Holland term geworden op den duur, is in een omnichannel of een opti-channel aanpak. Wij geloven oprecht dat kleinere toonzalen, maar wel bereikbaarder, dichter bij de klant, met minder auto's, ervoor gaan zorgen dat wij de klant sneller kunnen beleveren. Want dat is zijn grootste vraag op deze moment.
Ja.
En we gaan ook goedkoper kunnen blijven. Want kleinere toonzalen zorgt ervoor dat wij niet zo'n grote mastodont van toonzalen moeten zetten. En dat is goedkoper, waardoor we de laagste prijs kunnen blijven garanderen. Dat gaan we nu al doen trouwens.
Ja. Dus effectief de auto's kunnen gaan bezichtigen. Dat zie je dat je er meer en meer ziet uitgaan, of toch voor een groot stuk van het koperspubliek.
Kijk, je hebt klanten die zeggen, ik wil de auto eerst gezien hebben.
Ja.
Oké. Dan zijn we beginnen nadenken. Wij willen online verkopen, we willen verkopen van op afstand. Hoe kunnen we dat dan oplossen? De klant staat centraal, dus wij willen ervoor zorgen, oké, hoe kunnen we dat oplossen voor je klant? En daar is uitgekomen, oké, als we die klant nu eens een retourrecht geven. De klant kan op eender welk moment, als hij een auto ziet, beslissen, ik moet hem toch niet hebben.
Ja.
En ook dan zeggen de mensen, je bent gek geworden dat je dat doet. Klanten gaan van u profiteren. Dat is helemaal niet waar. Klanten hebben geen zin en geen tijd vooral om heel dat aankoopproces door te gaan, om al die romslomp van die papieren te doen, om dan na een week te zeggen, ik vind hem toch niet tof. Dat is niet plezant om een auto terug te brengen. Wij merken nu dat dat heel weinig is. Dat is nog geen 1% van de auto's die gekocht worden nog teruggebracht.
Ja.
En als ze terugbrengen, dan kiest die klant voor een andere auto. Dus in principe, het verlies voor ons is heel beperkt. En als er dan toch eens een klant zegt, ik moet geen andere auto hebben, ja, dan nemen we dat er graag bij.
Ja, kopen van op afstand, zonder die, per se die fysieke verplaatsing te maken. Je hebt eerder ook aangehaald, FaceTime, videobellen, dat is allemaal voor ons niet vreemd om dat met kandidaatkopers te doen. Hoe wordt dat ergens aangestuurd of hoe zit zoiets mee in de campagnes? Hoe wordt zoiets praktisch geregeld om dat overzichtelijk en overzichtelijk te houden?
Ja, wij zitten heel hard in op ten eerste op flexibele verkopers. Onze verkopers hebben die jarenlang getraind om een auto te verkopen in een toonzaal, face-to-face. En wij zijn eigenlijk nu allemaal aan het trainen om tegenovergestelde te doen. En om te zeggen, oké, ik kan een auto proberen te verkopen via videogesprek. Dat is niet evident trouwens, dat kan ik er al wel niet vertellen. Nee. Maar oké, dat maakt het leuk en dat maakt het uitdagend. En de ene verkoper is daar sneller mee dan de andere verkoper. Maar het punt is wel dat we aan de klant de keuze geven hoe dat hij zijn auto koopt. En wilt hij dat doen, gemakkelijk en snel, vanavond aan de keukentafel met zijn vrouw, dat we echt zien, dan kan dat. Wilt je wachten tot de zaterdag, wilt je naar de toonzaal komen, dan kan dat ook. De klant kiest hoe dat hem heel dat proces van een auto aankopen, of van de offerte eigenlijk tot de levering, hoe dat wilt afronden.
Ja, oké. Bij het live gaan van deze aflevering zal ook de aangepaste chat live zijn. Dat we er geen primeurs weggeven. Ook iets waar heel lang op gewerkt is geweest, waar de marketing ongetwijfeld ook veel input vanuit data zal hebben kunnen geven. Wat gaat die nieuwe chat kunnen voor bezoekers?
Dus we hebben nu echt heel veel bezoekers die op onze website komen. Die zien daar een vinkje open klikken en die kunnen daar in gesprek gaan. Dat is momenteel met een echte persoon.
Ja.
Die krijgen informatie dat ze nodig hebben, maar dikwijls proberen we die ook een beetje commercieel te leiden en zoveel mogelijk leads te verzamelen.
Ja.
Onze nieuwe chat gaat ervoor zorgen dat de vragen die de klant echt heeft, dat die direct worden beantwoord op de juiste manier. En dat eigenlijk alle informatie dat die klant zoekt in die chat onmiddellijk kan weergegeven worden. Uiteraard hebben die de laatste maanden wel wat moeten bijwerken, want in het begin was die qua klantgerichtheid nogal droog, laat ons zeggen, maar we hebben die toch wat kunnen omvormen dat die echt heel professioneel overkomt. Het lijkt nu alsof dat je echt met een van onze verkopers aan het spreken bent en dat je echt direct de juiste informatie krijgt. Dus wij denken echt wel dat dat een enorme meerwaarde gaat zijn op onze website. Ja.
Ze mag wel wat meer pluimen op hun hoed steken. ik ken geen enkele chat. Ik heb toch nog niet tegengekomen die gaat doen wat onze chat gaat doen.
Ja.
Die is niet commercieel gestuurd. We werken nu met een externe firma, dus dat wil zeggen, die firma die wordt betaald per lead dat zij aanleveren.
Mm-hmm.
De klant staat daar niet centraal, laat dat heel duidelijk zijn, dat is niet geen dat wij willen doen. In de chatbot die zij gebouwd hebben, staat die klant 300% centraal. Dat wil zeggen, die klant gaat vragen stellen en die gaat praten met een chat, alsof dat hij met een verkoper praat.
Mm-hmm.
Nee, zeker. Die gaat zelfs beter zijn als met een verkoper, want ik heb getest, ik heb gevraagd, leg mij het verschil tussen een mild hybrid en een gewone plug-in hybride. De uitleg dat hij mij heeft gegeven, die chat, had ik zelfs niet kunnen doen, kunnen onze verkopers niet doen. Dus die gaat veel eerlijker en veel duidelijker onze klanten advies geven. Uiteraard zijn wij een commercieel bedrijf en willen wij dat resulteert in leads.
Ja.
Maar wij geloven door betere kwaliteit te bieden in je chat, dat dat ook gaat resulteren in betere kwaliteit in onze leads. En dat dat minder commercieel gestuurd gaat zijn.
Ja.
Dus je mocht zeker meer plannen op.
Voilà.
Wil doen.
Wat mag ik mij daar voor de rest bij voorstellen? Is dat op basis van historische content die jullie hebben gemaakt, die ook wordt aangeschreven of die wordt aangeboord? Is dat ook kennis van collega's dat er voor een stuk mee in zit? Hoe heb je dat heel dat traject? Wat niet evident zal geweest zijn, hoe heb je dat aangepakt?
Laat ons zeggen dat er heel veel... er is een kennisdatabank met heel veel vragen die regelmatig terugkomen die de klanten stellen.
Ja.
Dus die vragen die hadden we, die antwoorden die hadden we ook.
Ja.
En dan zijn we eigenlijk gaan testen en extra onze collega's gevraagd om moeilijke vragen te stellen, vervelende klanten te spelen, heel veel vragen in verschillende talen, in het Arabisch, in dit, in dat. Dus we hebben echt geprobeerd. We hebben een collega die heeft gezegd, ik ga dat ding kapot krijgen. Hij heeft geprobeerd, maar het is niet gelukt. Dus we hebben echt wel ons best gedaan om echt te gaan zien van wat kunnen we nog allemaal vragen. En je zag echt, begin dit jaar dachten we nog van, oei, gaat dat wel goed komen? Want we moesten 1 mei, moeten we echt wel live gaan. Maar we zien nu de laatste weken dat dat echt op een echt heel goed niveau is gekomen. En dat we er eigenlijk best wel trots op zijn, op hetgeen dat we neergezet hebben.
Ja.
Ja.
Wat ik juist zeg, eender in welke taal dat je de vraag stelt, gaat hij ook antwoorden in die taal. Dus in het Arabisch, in het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Antwerps. Die gaat het antwoord geven in de taal waar hij is aangesproken. Dat heb je niet met een andere chat.
Absoluut.
Een andere chat. Dus alleen dat al is een enorme meerwaarde.
Ja, dus 24, jullie gaan nu 24/7 kunnen informeren.
Ja.
Als er mensen naar de website komen die bepaalde vragen hebben, wat de beste mogelijke oplossing voor hun situatie bijvoorbeeld zou zijn. Ja.
We hebben ook veel testmomenten ingepland, dus het is niet dat hij nog nooit live is geweest op de website. Nee. We hebben echt voorhand heel goed getest. En in het begin was het alleen maar testen na de uren, laat ons zeggen in de late uren, vanaf 11 uur 's avonds, en dan kregen we niet heel veel binnen. Dus we hebben dat toch snel geïmplementeerd op een andere manier. En dan hebben we heel veel content, beoordeling gegeven, scores enzovoort. Dus heel boeiend traject.
Ja, inderdaad. Dat zien we ook met klanten die dat over de jaren heel veel geschreven content hebben uitgewerkt en heel veel in expertise hebben geïnvesteerd. Mm. Ja, die gaan nu, door de technologie dat er zijn, andere manieren hebben om die content hapklaar aan te bieden. Dus ook wel knap om te zien dat jullie daar zo mee bezig zijn en op inzetten en ook het belang van inzien.
Ja,
dus, ik wou misschien even bij u blijven, Annick, als dat goed is. Ik ben vanuit mijn achtergrond ook heel veel met advertenties en campagnes bezig. Dus ik was gewoon eens benieuwd, vandaag de dag, wat zijn zo de grote accenten die je in advertising ziet werken bij jullie in jullie sector? Dat vind ik altijd wel relevant om mee te pakken.
Ja. Heel eerlijk, de online campagnes werken voor ons nog altijd het beste. En dan bedoel ik vooral onze searchcampagnes in de verschillende rubrieken, Performance Max of wat dan ook.
Ja.
Dat zijn echt wel de campagnes die voor ons het beste werken.
Ja.
Nu, dat is natuurlijk afhankelijk van welk materiaal dat je erin steekt, dat geeft een bepaalde stijl weer.
Ja.
En dat geeft ook wel eigenlijk direct een nadruk op een conversie dat we willen leggen. Hè.
Ja.
Het zijn de campagnes dat we ook het best kunnen meten. Dus we proberen die echt wel goed te alterneren en al te vullen met social media campagnes. Om daar toch echt ons verhaal in te kunnen brengen. Ja. Om daar echt consument aan te spreken in de taal dat hij wil. Heel authentiek. Dus het is eigenlijk een combinatie van beiden.
Ja.
Maar we zien voor ons heel eerlijk dat de online campagnes wel het best hun werk doen. Veel mediaagentschappen toch altijd wel bijzonder vinden bij ons, is dat we ook regionale tv inzetten. En dat echt voor ons zeer, zeer goed werkt. Ik weet nog dat er onlangs een mediaagentschap tegen ons zei, die zo kwalitatieve studies doen achteraf. Allee, waarom zetten jullie er altijd op in? Maar we zien echt wel dat dat echt zijn ding doet. En dat dat ook qua traffic website plus traffic showroom echt wel een heel grote meerwaarde biedt voor ons.
Ja.
Dus dat zijn zo de grote...
Dat is een manier van personaliseren, inderdaad, ook een klein stukje. Dat we in het vorige gesprek ook hadden aangehaald, dat dat iets is wat jullie op verschillende manieren wel heel belangrijk vinden, dat, bij wijze van spreken, een klant die zich in zijn eigen accent of dialect aangesproken voelt, en ook dat als hij een tweede keer bij jullie langskomt, dat heel duidelijk is dat we de voorgeschiedenis mee hebben en dat we die klant niet de frustratie opleveren dat hem zijn verhaal nog eens opnieuw zou moeten doen. Hè.
Ja, en ook, als ik nog op aanvullen, we doen alles zelf. We maken zelf onze filmpjes, we schrijven zelf onze content. En de acteurs in de filmpjes zijn altijd eigen medewerkers.
Ja.
Soms krijgen ze zelfs de CEO zover om onnozele TikTok-filmpjes mee te maken. Maar dat is juist wel de sterkte van Gerdoen. We staan heel dicht bij de klant. Als bedrijf staan we heel dicht bij onze medewerkers, maar ook bij onze klant staan we heel dicht. En dat zorgt er ook wel voor dat we een bepaalde stijl hebben van filmpjes maken, van socials maken, die aanslagen. En we weten hoe zotter dat we doen en hoe grappiger dat we doen, hoe meer het gedeeld wordt en hoe populairder ze zijn. Dus eigen mensen daarin steken, dat zorgt wel echt voor heel, heel grote herkenbaarheid.
Ja. Ja. En ook betrokkenheid van de mensen zelf. Ze zijn ook wel trots. We hebben nu echt zo een heel deel gevonden van de jongere generatie. Die doen dat supergoed. Echt heel gemotiveerd. En die zijn ook gewoon heel, heel trots dat ze dat kunnen doen. Dus,
dat zijn de beste ambassadeurs die je kunt hebben.
Absoluut. Vorige week... twee van die jonge acteurs dan die bij ons werken, de ene tegen de andere zeggen, mijn post heeft meer opgebracht dan die van u. Dus ik denk dat dat al een
kleine competitie is. Ja, er is een kleine competitie, inderdaad, want iedere week vragen ze nu, hoe heeft mijn video het gedaan? En zijn er verkopen uitgekomen? Zijn er conversies uitgekomen? Dus dat is wel echt een...
Ik directeer een beetje een trend van kleine mini-competities. Ja,
inderdaad.
Misschien nog eentje voor u, Matthias. Je had het er straks over visie. We hebben het ook gehad over hoe dat de dingen gaan ontwikkelen en hoe dat de... hoe dat wij erop gaan inspelen als innovator. Als je nu, je hebt al gezegd dat je de glazen bol niet hebt, maar stel nu voor dat we 5 jaar verder kijken, wat zijn zo de grote voorspellingen die je zou kunnen doen voor de automarkt? Als je er 1 of 2 zou willen delen.
Ja, de automarkt gaat er... aan iedereen die die vraag stelt, gaat zeggen, het gaat er niet hetzelfde uitzien. Ik denk... De autosector op zich is een sector die de laatste jaren niet heel sterk mee geëvolueerd is met andere retail sectoren. Kijk naar online verkoop, hetgeen ik er juist gezegd heb.
Ja.
Wij geloven oprecht dat wel gaat veranderen. Wij geloven oprecht, als we kijken naar hoe dat klanten nu bij Cardoon auto's kopen...
Ja.
In een toonzaal of online, dat echt wel een tendens is die wij als voortrekker gaan nemen. We gaan er ook echt vol op inzetten. We gaan kleinere toonzalen hebben, minder auto's presenteren, maar wel meer toonzalen hebben. Dichter bij de klant, misschien wel in kleine stadscentrums, misschien wel in shoppingcentra, om dichter bij die klant te zijn, om wel de mogelijkheid te geven aan die klant om een fysiek contact te hebben. Dat is voor ons wel een heel belangrijke.
Ja.
Dat zien we zeker evolueren. Ja, daarnaast, ook ik heb geen glazen bol, wat met elektrificatie, wat met Chinese wagens.
Absoluut,
dat zijn toch wel heel veel vragen die wij krijgen. Wij geloven oprecht dat elektrificatie iets is dat je niet kunt tegenhouden. Wij geloven ook in de voordelen van elektrificatie. We hebben net zelf ons eigen wagenpark eenmaal geëlektrificeerd. Ook uit een... financieel oogpunt, want dat zijn auto's die we achteraf terug kunnen verkopen in onze stok, in ons gamma. Dus zeker daar zitten wij op in. Wat betreft betaalbare mobiliteit, misschien nog wel een belangrijke.
Ja.
Ik heb er juist gezegd, rode draad van Cardoon doorheen de geschiedenis. Een nieuwe auto is niet meer weggelegd voor iedereen, voor een particuliere klant om te betalen.
Ja.
Ik ga geen voorbeelden geven, ik heb dat eens gedaan. Ik mag dat niet meer doen.
Nee, censuur.
Ja, dat gaan we niet doen. De kleinere modellen, die worden niet meer gemaakt. Ik denk aan Ford K. Echt de kleine stadsauto's worden niet meer gemaakt. En de stadsauto's die nu op de markt zijn, die zijn gewoon echt stukken duurder geworden. We zien dat in de vraag van de klant, we zien in de financieringsaanvragen van de klant, dat bedrag echt wel stijgt.
Ja.
Dus als je mobiliteit betaalbaar wilt maken voor iedereen, dan moet je ervoor zorgen dat je inzet op auto's die betaalbaar zijn. En wat zijn auto's die betaalbaar zijn? Dat zijn auto's met kilometers. Dat zijn auto's zelfs tot 10 jaar oud, tot 150.000 kilometer, die van de klant betaalbaar zijn. Wat is de vrees of wat is de reden waarom de klant daar twijfelachtig tegenover staat? Dat is... Kan ik dan altijd wel vertrouwen? Is dat wel zorgeloos? Kan in pannen vallen? En datgene wat ik er doen, waarvan ik er toen heel hard in geloven, is oké, laat ons die auto betaalbaar maken. Laat ons auto's aanbieden die geherconditioneerd zijn in ons centrum.
Ja.
Maar laat ons vooral ook aan die klant een bepaalde zorgeloosheid bieden door, zoals ik juist zeg, het gratis retourrecht. Maar bijvoorbeeld ook, wij bieden op elke auto 10 jaar garantie die de klant kan nemen. Dus ja, als jij... een auto met kilometers koopt en je hebt daar 10 jaar garantie op, ja, dat is soms meer dan op nieuwe auto's. Waardoor we dat stukje twijfel, of dat stukje, en terecht, hè, dat stukje, dus, die vragen die de klanten dan wel hebben, wegnemen.
Ja. Volasse. Iedereen meepakken hier, denk ik, een beetje trendwatching.
Voilà.
Fantastisch. Ik heb misschien nog 1 afsluitende vraag, die ik gewoon bij jullie alle twee heel graag wil neerleggen. We zullen misschien bij u starten, Annick. Wat is een pro-tip of een optimalisatie of een ingreep die dat je organisaties of marketingafdelingen heel specifiek echt wel zou willen meegeven, omdat die een groot verschil kunnen maken of voor jullie hebben gemaakt?
Ja. Wat is voor ons echt een meerwaarde in ons team? Dat is dat wij een tracking specialist in-house hebben, die echt al onze campagnes gaat meten, monitoren, gaat aanpassen, discrepanties die we zien, zodat we echt kunnen zeker zijn dat alle data waar we naar kijken de juiste zijn en volledig worden gemeten. Dat is een takeaway dat ik echt zou willen meegeven. Dat wordt onderschat en ik zag in het begin een aantal jaren geleden ook niet zo direct de toegevoegde waarde ervan in, maar we hebben nu echt een super collega, die neemt dat echt ter harte en je ziet echt het verschil als die de dagen dat ze er is, die pakt de dingen aan en we zien daar echt iedere dag het grote verschil van.
Ja. Je kunt met veel meer vertrouwen creatief gaan zijn als de binnenkomende data klopt. Ja. Dat stukje gaan ze hier beneden vaak afspelen, denk ik. Want dat is iets dat ze ook wel behartigen of waar ze voor staan. Ja, daar begint alles met juiste data en juiste tracking. Ja. Voilà, zelfde vraag voor u, Matthias.
Het stukje data komt daar ook in voor. Ik denk dat voor mij een van de veranderingen, of de grootste veranderingen, of de meest impactvolle veranderingen van de afgelopen maanden bij Cardoon, is, uiteraard is er overleg en uiteraard wordt er naar data gekeken. Maar sinds kort, of sinds een paar maanden nu, is er een overleg tussen aankoop, verkoop en marketing.
Ja.
Dagelijks.
Intensief,
elke dag. We zijn gestart uiteraard een aantal maanden geleden met een hele grote groep rond de tafel en we hebben dat bijgestuurd en we waren de verkeerde zaken aan het kijken. En ook dat is de sterkte van Cardoon. We passen aan en we zeggen, nee, we zijn de verkeerde dingen aan het kijken. Ja. Maar de sterkte daarin zit in dat wij dagelijks de business sturen. Niet maandelijks naar cijfers kijken van de afgelopen maand, maar elke dag naar de cijfers van gisteren kijken. Ik zit daar zelfs al niet meer in die meeting. Ik laat Annick dat organiseren. En ik zie dat daar initiatieven uitkomen en dat daar verbeteringen uitkomen. Dus dagelijks kijken wij naar data en dagelijks sturen wij bij. Dat was niet voldoende. We doen dat nu ook wekelijks. Wekelijks zitten wij elke maandag samen met diezelfde mensen, diezelfde departementen, maar dat wel uitgebreid met een aantal collega's, waar ik wel bij zit. Het is mijn lievelingsmeeting van de week trouwens.
Okay.
Waarbij dat we eigenlijk een recap doen van vorige week. We kijken, oké, wat waren de resultaten op alle vlakken? Waar is het afgeweken? Wat zijn de gaps die we... En hoe verklaren we dat vooral? Wat hebben we gedaan om bij te sturen, is eigenlijk de vraag die we stellen. En de laatste vraag, en dat is voor mij de meest interessante vraag, wat gaan we volgende week doen? En wat gaan we doen om volgende week bij te sturen? En het zit hem zo niet, de meerwaarde zit hem voor mij niet in die meeting zelf. Het zit hem vooral in die voormiddag, maandag voormiddag, na een weekend, dat kan tellen. Maar ik zie al die departementen met al hun teamleaders samen zitten om die meeting voor te bereiden. En het is daar waar de waarde wordt gecreëerd. Want door elke week opnieuw met nieuwe initiatieven te komen en met nieuwe voorbeelden te komen en te kijken, oh shit, hier hebben we off-track of daar zijn we off-track, je ziet hoe goed dat gescoord is, daar moeten we bij zitten. Door daar elke week naar te kijken, gaan wij veel sneller initiatieven implementeren en veranderingen implementeren dan dat je dat enkel één keer per maand doet of om 2 maanden doet.
Ja, je blijft positief momentum creëren natuurlijk. Hè? En dat poelen van ideeën om uit te grijpen.
Voilà, ja, exact.
Alright. Ja, 2 keigoeie antwoorden. Merci ook voor alle vragen en voor alle antwoorden en voor die pro-tips. Heel erg bedankt om naar de studio af te zakken. Ik onthoud vooral dat als u zot of gek noemen, dat je dat niet moet zien als een persoonlijke belediging. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je goed aan het innoveren bent en dat je heel goed bezig bent. Moest er iemand nog bijvragen of aanvullende vragen hebben over deze aflevering, dan mocht je die altijd op LinkedIn aan mij bezorgen. Of aan Matthias of Annick zelf. Ik hoop dat ik daar niks verkeerd mee zeg. Dan helpt een van ons 3 u daar heel graag mee verder. Of ik kan kijken of we misschien mogelijk een vervolgaflevering over de topics kunnen maken die we vandaag hebben besproken. Wij zien en horen jullie heel graag voor een volgende aflevering van Studio Impact.